we hadden eigenlijk allebei geen idee wat we aan het doen waren. En we hadden wel wat vrienden die al voor het jaar daarvoor waren toegelaten. Maar Shahid die ging als eerste studeren. Ik ging als eerste studeren van onze families. Dus wij waren een beetje soort de blinde die de blinde probeert te leiden. Bij wijze van.
Je luistert naar een podcast van VVAA. Hierin gaan arts en podcastmaker Casper van Koppenhagen en ik, Danka Stuyver, huisarts en bestuurslid van VVAA, op zoek naar inspirerende voorbeelden van geslaagde cultuurverandering in de zorg. Om zorgverleners te behouden en het werkplezier te vergroten. We delen positieve verhalen en praktische inzichten om deze vaak conservatieve wereld in beweging te krijgen en de stap te maken van ik naar wij.
In deze aflevering spreken we met geneeskundestudent van het jaar Mohamed Badouw en tandarts Marwan El Ghabzouri, beide van Medition, een bedrijfje dat zich richt op het verbeteren van de positie van studenten die tot een gemarginaliseerde groep behoren, eerste generatie studenten en studenten met een beperkt medisch professioneel netwerk tot de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Dit omdat diversiteit onder toekomstige artsen en tandartsen in een diverse samenleving van essentieel belang is. Maar waarom deze urgentie? Welke obstakels kwamen zij tegen? Hoeveel jonge scholieren hebben ze verder geholpen? En hoe verliep het contact met deze studenten na de toelating? Welke ervaring hebben zij zelf opgedaan tijdens hun studie en vooral nu tijdens hun werkzaamheden in de zorg? Luister naar Marwan en Mohamed. Aangeschoven hier in het hart is Danka Stuyver, mijn vaste co-host.
Wederom, hallo.
Hallo, ja, maar nog veel belangrijker zijn dat wij twee mensen hebben uitgenodigd, jongen. Collega's, om het zo maar te zeggen. Marwan El Ghabzouri.
Ja, top.
Welkom.
Dank je wel.
En Mohamed Badouw.
Yes.
Fijn dat jullie er zijn. En de reden dat we jullie hebben uitgenodigd is, we gaan het hebben over van ik naar wij en cultuurverandering. En toen moest ik eigenlijk meteen aan jullie denken, omdat jullie met jullie bedrijfje, noem ik het zo, ja, bedrijf, Medicians, gelauwerd, prijzen meegewonnen. Mohamed, ja. Jij bent benoemd tot geneeskundestudent van het jaar. Omdat jullie jonge mensen voorbereiden op de periode die komen gaat als zij geneeskunde gaan studeren.
Ja. Of tandheelkunde.
Ja. Kunnen jullie iets meer vertellen waarom jullie dat zijn gaan doen?
Jazeker. Ik weet nog dat tijdens mijn eigen decentrale selectie voor de opleiding geneeskunde, toen waren er eigenlijk helemaal geen discussies over loten of niet loten. We praten nu echt over 2018. En ik zat toen samen met Shahid Kouleli in de voorbereiding. Dat is ook een van de medeoprichters van Medition. Maar we hadden eigenlijk allebei geen idee wat we aan het doen waren. En we hadden wel wat vrienden die al voor het jaar daarvoor waren toegelaten. Maar Shahid die ging als eerste studeren. Ik ging als eerste studeren van onze families. Dus wij waren een beetje soort van de blinde die de blinde probeert te leiden. Bij wijze van. En toen dachten we op een gegeven moment van ja, dit moet eigenlijk gewoon beter kunnen. Hoezo kunnen wij niet op iemand terugvallen die hier wat meer bedreven in is? Nou goed, dus zo op de opleiding binnengekomen keken we ook een beetje om ons heen. En toen zagen we maar ongeveer dat 10% van de opleiding enigszins op ons leek of niet op de status quo, zeg maar, leek. En de status quo was dan de Nederlandse student destijds.
De blonde paardenstaart.
Ja, de blonde paardenstaart, ja. Inderdaad.
Dat zijn uw woorden, collega Stuyver.
Ik heb ook geen blonde paardenstaart.
Ja, ik ook niet. Is verre van. Dat lukt al 100 jaar niet meer, die paardenstaart. Maar ja. We hebben een beeld. Ja.
Ja. Nou, op een gegeven moment dachten we dus van, weet je, wij zijn er ook doorheen gekomen. Dus hoezo zouden wij dan niet, zeg maar, degene kunnen zijn die we zelf hadden gemist, maar dan voor de volgende jaren. En zo kwamen we dus bij elkaar. Nou ja, goed, ik kende Shahid dan natuurlijk al. Shahid kende Sammy. En ik kende dan weer Damian. En zo hadden we eigenlijk al best wel snel een clubje van vier.
Ja.
En toen dachten we, als het niet aangeboden wordt, dan doen we het zelf wel.
En, ben je op zoek gegaan naar de decade om dat idee te posten?
Nou ja, we waren wel een beetje op zoek gegaan van, zijn er mensen die ons kunnen begeleiden tijdens onze tijd, dus toen wij de selectie deden. Maar ja, dat was gewoon heel lastig te vinden. Nee. En je zet wel een post op LinkedIn en je zet wel een post op Facebook. Maar ja, weinig mensen die echt reageren die je ook echt inhoudelijk zouden kunnen helpen. Los van dan die ene vriend of vriendin die je eigenlijk al kende.
Ja, maar kun je nog het moment herinneren dat het ontstond van, laten we dit gaan doen? Of, moet ik dat zo niet zien?
Nou, jawel. We waren wel best wel lang erover aan het praten. En het grappige is, de echte persoon, of althans de mensen die Medition al langer volgen, die kunnen het misschien al ergens hebben gelezen. Maar het moment waarop we zeiden van, we gaan dit 100% doorzetten, was een moment in Rotterdam. We zaten toen bij Freddy's Comfort Food. is eigenlijk een plek waar je chicken en waffle kan eten, zeg maar.
In Rotterdam, je moet er speciaal van Rotterdam. Jullie zijn toch Amsterdammers?
We zijn Amsterdammers, ja. Nou goed, weet je, student.
Je zat aan de falafel daar, ja.
Ja, nou, aan de chicken en waffles dus.
Oh ja.
En nou goed, een van ons had een notitieboekje meegenomen. Dus dan waren we aan het praten met z'n drieën. Damian, die zat in het buitenland, die zat in Curaçao. Want zijn ouders, die woonden daar nog. Dus die is dan op en af Curaçao in Nederland. En toen waren we eigenlijk al helemaal aan het uitdenken van hoe willen we dit nou precies gaan vormgeven. En toen was ook wel een van onze voorwaarden om dit te doen. Was dan in ieder geval de mensen die vanuit dezelfde schuitje kwamen zoals wij. Dat die dat sowieso kosteloos mochten kunnen meedoen. En een andere voorwaarde, omdat we maar met z'n drieën waren en Damian er niet bij was, was dat Damian ook wel akkoord zou moeten gaan.
Aha.
We zouden het niet zonder hem gaan
doen. Mooie voorwaarde, ja.
Dus dat is echt zeg maar van ik naar wij. We moesten het echt samen gaan doen, anders zou het niet tot stand komen.
En kunnen jullie vertellen hoe het dat eruit ziet? Wat is nou precies wat jullie doen? Hè? Wat houdt helpen met voorbereidingen voor de sollicitatie in?
Ja, het kan verschillende vormen aannemen, een beetje afhankelijk van de opleiding. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam, of dan hier in Amsterdam, we zijn nu vandaag in Utrecht, maar in Amsterdam was het heel erg cv gebaseerd en dan moest je een omschrijving van je activiteiten aanleveren. En volgens mij was dat voor tandheelkunde ook zo, denk ik, toch, Maan?
Het is nu ongewogen loting geworden, maar toen de tijd was het inderdaad een aantal toetsen die je moet maken op ACTA, een motivatiebrief die je moet aanleveren, een cv die je moet aanleveren. En kan best wel wat bij kijken.
Ja, en wat Mohammed beschrijft, onderschrijf je dat het ook bij tandheelkunde het geval is? Dat je eigenlijk niet voorbereid was om hoe je daar binnen kon komen?
Ja, klopt. En dan ook om misschien even terug te gaan naar mijn situatie toenertijd. In 2016 heb ik dus mijn VWO-diploma gehad. En ik wist al heel lang dat ik tandarts wou worden. Dat zei ik al sinds ik misschien een jaartje of 7, 8 was.
Want je had geen broers of tantes of ooms die dat waren?
Klopt. Bij mij zit er wat meer achter. Ik ben ooit vol met mijn gezicht tegen een deur geknald eigenlijk.
Aha.
En toen kwam er een voortand bij me uit.
Oh, uit de deur?
Een blijvende. Een blijvende voortand, een volwassen.
Ja.
En dat was aanleiding dat ik heel vaak bij de tandarts kwam. Ja, en daar is het een beetje aangewakkerd.
Ja, en jij zei, ik wil tandarts.
Ja, dus ik wist dat al heel vroeg. Dus bij mij was het echt een kwestie van naar school gaan en ik weet al welke kant ik op wil gaan. Easy. Maar dan kom je weer op het stukje van binnenkomen.
Ja.
En in 2016 heb ik dus voor het eerst meegedaan met de selectie. Helaas niet binnengekomen. En ik zat eigenlijk een beetje in zak en as van, oké, wat moet ik anders? Ik wist al zo lang dat ik tandarts wou worden. Dus ik had ook niet echt gekeken van...
Alternatief?
Wat is een alternatief? Nou, dus toen snel een andere studie gedaan, natuur- en sterrenkunde. Want dat deed mijn broer ook. Dat was een beetje de gedachtegang erachter.
Maar dat zijn toch hele slimme mensen ook, die natuur- en sterrenkundigen.
Ja, het is een bepaald soort volk inderdaad. Ja, het is een bepaald soort volk en dat heb ik ook meegemaakt, heb ik ook ervaren. Maar dat was geen succes natuurlijk. Na een maand of 3, 4 was ik al gestopt. En ik had toen bij mezelf besloten van oké, ik doe er nu alles aan om tandheelkunde binnen te komen. Heb me toen echt supergoed voor de selectie voorbereid. Heb allerlei vrijwilligersbaantjes genomen om mijn cv te kunnen verbeteren. Echt heel goed voor die toetsen voorbereid. En het was echt zweten. Maar uiteindelijk dus binnengekomen. En wat me ook net ook al goed aangaf. Ja, in onze omgeving zie maar eens iemand te vinden die ook tandheelkunde studeert.
Want hoe ben jij nou bij dit clubje gekomen? Want die vier namen die je net noemde, daar zat Marwan niet bij.
Dat klopt.
Ja. Voordat ik bij Medition, voordat ik ook een partner werd, werd mij al vaak gevraagd van, hey, ik ken iemand die graag tandheelkunde wilt studeren. Kan jij misschien even een handje helpen? Dat deed ik al jaren sinds ik binnen was.
Ja,
sinds ik de opleiding al deed. En Mo is denk ik een jaar nadat ik ben begonnen met tandheelkunde. Hij begon aan geneeskunde.
Ja. En jullie kennen elkaar van de middelbare school, begreep ik, uit de voorbeschouwing. Ja. Ja.
Sinds de eerste klas van de middelbare school. Dus we gaan een tijd terug.
Matties.
Zeker Matties, zeker. Dus ik studeerde al. En op een gegeven moment kwam hij dus samen met Damian, met Sammy en met Shahid. Met Medition.
Ja.
En ze zijn dus natuurlijk begonnen met geneeskunde. En dat ging goed, dat ging goed. En op een gegeven moment werd mij gevraagd van... Hey Marwan, jij, we hebben dat natuurlijk daarvoor ook vaak hier gesprekken over gehad, et cetera. En op een gegeven moment was het tijd ook voor hun om ook tandheelkunde aan te bieden. En op die manier zijn ze dus bij mij terechtgekomen. En vanaf moment 1 gezegd, ja, gaan we doen.
Ja,
gaan
en, we doen. En we zaten net al bij, wat ga je dan doen? Dus wat heb jij... Stel, ik ben die tandheelkundige enthousiast van de middelbare school. En ik kom ook niet uit een gezin waar de tandartsen voor het oprapen liggen. En ik meld me bij jou. Wat kun je voor mij betekenen?
Heel veel, denk ik. Heel veel, denk ik. Het zijn al... soms zijn het bepaalde simpele dingen die voor ons misschien, of bepaalde dingen die voor ons heel simpel en logisch lijken, die voor een ander een stuk ingewikkelder is. Dat kan zijn al, ik neem maar wat een cv, hoe zet je dat even mooi in elkaar? Dan zou je denken van ja, de meesten kunnen dat wel heel goed of makkelijk, krijgen ze wel makkelijk gedaan met wat googelen. Voor ons lijkt dat misschien wel heel simpel, maar voor anderen kan dat een hele uitdaging zijn. Daar kunnen wij bijvoorbeeld bij helpen. Een motivatiebrief. Wat ga je in zo'n motivatiebrief benoemen? En wat niet? Waar zit de essentie in zo'n motivatiebrief? En daar kunnen wij denk ik heel goed bij helpen. Wij hebben de ervaringen. Tegenwoordig hebben we iets als ChatGPT. Dus bepaalde dingen gaan een stuk makkelijker.
Ja, ja.
Maar toen de tijd was dat er allemaal natuurlijk niet. En... ja, dat soort dingen. Of voorbereiden voor de toetsen. Bijvoorbeeld bij ACTA kreeg je een aantal hoofdstukken, een aantal wetenschappelijke artikelen toegestuurd waar de toets dan over zou gaan. Hoe ontleed je dan zo'n wetenschappelijk artikel? Hoe kan je dat het beste aanpakken? En dat soort dingen bieden wel ondersteuning bij.
Ja. Ja.
Hey, en als ik nou even... Want uiteindelijk is het doel van jullie, denk ik, om ervoor te zorgen dat er meer diversiteit is, ja, in mensen die worden opgeleid tot arts of tandarts. Wat uiteindelijk een betere weerspiegeling is van de samenleving op de werkvloer straks.
Ja.
Als je nou kijkt naar de Nederlandse cultuur, ik heb zelf 2 kinderen. Ik merk dat ze heel erg worden opgevoed, eigenlijk op scholen ook, om jezelf te laten zien, hè? Heel assertief te zijn. En here I am, en ik laat je zien wat ik in huis heb. Hè? Dat is heel Nederlands, denk ik, om dat te laten zien.
Ja.
Ik heb ook in andere culturen gewerkt. Bijvoorbeeld meer op de Antillen. Mm-hmm. Waar een kind zich juist wat meer bescheidener moet opstellen. En daarvoor juist lof krijgt. Ja. Je hoort ook vaak dat kinderen uit het Antilliaans gebied het moeilijk vinden om zich op zo'n assertieve en een beetje... zo'n here I am-achtige manier neer te zetten. Mm-hmm. Ik vraag me dan wel eens af, als je dit aanbiedt wat jullie doen. Dus helpen met brieven, helpen met sollicitatietraining. Ga je dan die mensen niet juist in die mal zetten van die ene manier waarop wij als Nederlanders waarderen?
Ja, dat zeker. Maar het probleem is dus ook, zeg maar, van dat alleen die ene mal nu geaccepteerd wordt op de opleiding. Want als jij bijvoorbeeld zegt van, ik heb bijvoorbeeld... Nu is het natuurlijk veranderd, maar destijds dan had je bijvoorbeeld een bijbaantje bij de Albert Heijn die je dan nog kon opgeven tijdens zo'n selectiepoging. Er zijn zoveel waardevolle kwaliteiten die jij misschien niet direct zou noemen, omdat je denkt van, ik zat toch maar alleen achter de kassa. Terwijl er komen heel veel communicatievaardigheden bij kijken, komt heel veel afstemming bij kijken. Je moet ook bijvoorbeeld, als je achter de kassa bent, moet je snel kunnen schakelen. Wat doe je bij drukte? Wat doe je als het rustig is? Je kan ook bijvoorbeeld een hele proactieve houding hebben als je achter de kassa staat. En dat zijn allemaal dingen waar de gemiddelde leerling niet direct aan denkt als ze, zeg maar, zo'n baantje zien. Dus die vinden het ook vaak heel lastig inderdaad om zichzelf dan op die manier tentoon te stellen. En te zeggen van, maar ik kan A, B en C. Mm-hmm. Dus wij hebben dan ook altijd, en dat is ook een beetje onze manier van werken, we hebben altijd een gesprek sowieso met die leerling. En wat we altijd dan doen is dat we twee studenten die momenteel al die opleiding volgen, dus het kan zijn dan of tandheelkunde of geneeskunde, die zoveel mogelijk op hun lijken, om sowieso 1 het vertrouwen te kunnen establishen daar in de call. Maar dan gaan we dus echt met hun alles doorspitten wat zij tot op dat moment hebben gedaan. En dit is dan even specifiek voor de selecties waar je dan meer cv-gericht bent. En dan gaan we dus echt, terwijl ze aan het praten zijn en aan het vertellen zijn over wat ze hebben gedaan en de situaties waar ze zich hebben ja, voortgedaan tijdens hun werk. Gaan wij dan allemaal kwaliteiten eruit halen die jij wellicht, zeg maar, zou kunnen aanvoeren? Zo hebben we bijvoorbeeld mensen die dan vrijwilligers waren geweest, bijvoorbeeld bij een ouderentehuis. Nou, dan kunnen zich van alle soorten situaties daar voordoen. Je komt natuurlijk met heel veel verschillende culturen in aanraking. Nou ja, dat vergt natuurlijk ook bepaalde aanpassingsvermogen. Dus dat proberen wij dan voor hun zwart op wit te zetten. En dan zeggen wij van, joh, weet je, dit is hetgene wat jij tot nu toe hebt laten zien. Dus wij geloven er ook echt in dat jij die kwaliteiten hebt. Maar wij gaan niet het stukje voor je schrijven. Dus hier is wat jij kan gebruiken. Ja. Schrijf een stukje.
Hoe je jezelf beter kan neerzetten, ja, verkopen, precies, bij wijze van spreken.
Ja, en kom, ja, dan bij ons terug. En dan kunnen we eventueel kijken of, hè, de manier waar je het op hebt geschreven, of dat logisch is of niet. Dus, ja, we proberen echt het een beetje in te schieten als oudere broer of zus.
Ja, ja.
Dus wij gaan het niet voor je doen. We kunnen je wel, zeg maar, laten zien hoe het moet of hoe het kan. Maar het is aan jou dan vervolgens om dat aan te pakken en in te vullen.
Ja. Want ik vraag me een beetje af, hè. We willen juist die diversiteit. We willen, ja, juist eigenlijk niet dat malletje. Want, ja, door die trainingen, mm-hmm, kan ik me ook voorstellen dat je die mensen juist weer in dat Nederlandse malletje giet. Terwijl je zegt, ja, nou, we willen juist dat het diverser is.
Klopt. En daarom zijn we dus ook zo'n grote advocate voor überhaupt het veranderen van die hele selectie.
Ja.
Want eerlijk is eerlijk, Marwan en ik, wij komen uit hele andere omstandigheden. Wij komen echt niet vanuit de elite. Weet je, bij mij was het bijvoorbeeld gewoon standaard. Mijn vader die komt uit de bijstand. Dus wij zijn echt een minima gezin, zoals je dat noemt. En ik weet van Marwan ook van zijn ouders. Die werkte ook niet bij Paleis op de Dam bijvoorbeeld. Of bij een Ghassan of iets.
Ja.
Dus je brengt ook hele andere waardevolle kwaliteiten mee. Los van dat wij natuurlijk ook meer vreemde talen spreken. En dat zijn allemaal dingen die momenteel niet gewaardeerd worden in de selectie.
Ja, dus dat is ook een oproep van jullie eigenlijk, ja, niet alleen maar om naar te kijken naar de sollicitant, maar ook naar, ja, de procedure, om dat meer te laten aansluiten op...
Ja, 100%. Ja. En hoe je het ook eigenlijk een beetje kan zien, je wordt gedwongen om eerst te passen in een mal.
Mm-hmm.
En als je eenmaal in die mal zit, dan probeer je dat te bewerken. Dat is uiteindelijk is dat waar bij een selectie op neerkomt. Er zijn, ja, bepaalde vaardigheden.
Ja, jullie hebben dat eigenlijk heel pragmatisch ook aangepakt destijds. Ja. Van die mal, daar moet je nou eenmaal doorheen.
Ja.
En als we binnen zijn, dan veroveren we Troje, zeg maar. Ja. Toch? Of niet?
Klinkt heel agressief. Maar,
nou, ja, nee, wat, nou ja, maar het is wel wat er nodig was, ja, dachten jullie. Want we zijn nu, denk ik, 6 jaar verder in de tijd.
5 jaar.
In de tijd. Hoeveel mensen hebben jullie begeleid?
Nou, we waren dus laatst de cijfers aan het opmaken. Ja. En, we schrokken er eigenlijk wel van. Want even voor de luisteraar. Wij begonnen eigenlijk op de VU. Eigenlijk, ja, alleen geneeskunde. Tweede jaar kwam dat dus met behulp van Marwan ook tandheelkunde bij. En zo zijn we door de jaren heen eigenlijk tot een landelijk netwerk opgegroeid, waarbij eigenlijk momenteel alleen nog Maastricht mist. Zelfs in Groningen zijn we eigenlijk al bezig met...
Dus bij deze doen we een oproep aan de mensen in Maastricht.
Precies, UMC, ja, Maastricht. Waar zijn jullie?
Ja, 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 voor het weet ga ik er allerlei hele verkeerde grappen over maken. Ja. Over dit, want ja, dat hoort toch niet bij Nederland? Nee, maar ja, dat soort dingen. Ja. Ja, die zijn al buitenlanders. Nee, hoor. Maar Maastricht, voelt u zich aangesproken, dan gaat u hierop reageren.
Precies, en we begonnen dus met een heel bescheiden clubje, hoor. We waren toen met z'n vieren begonnen in het eerste jaar. En we hadden toen in het eerste jaar 9 personen begeleid. Waarvan 4 mensen op de boeken en 5 mensen van de boeken af. En dan moet ik ook wel een beetje uitleggen. Op zijn Engels dan off the books en on the books.
Okay.
On the books bedoel ik daarmee dat het de mensen waren die zich echt online hadden aangemeld. Want wat wij hadden in het eerste jaar hadden we net iets andere tactiek. We waren natuurlijk een start-up, weet je, we waren alle 4 studenten. Dus we moesten tijd vrijmaken, er moest een website komen. In ieder geval allemaal dingen waar kosten mee gemoeid gingen. Dus we hadden toen een soort van businessplan waarbij dan... we ook mensen tegen betaling mee lieten doen. Mensen die dat wel dan bijvoorbeeld konden betalen. En dan in ruil daarvoor, voor elke persoon die dan zeg maar betaalde, als wij dan gewoon onze kosten hadden gedekt, lieten we gewoon iedereen toe zeg maar die het niet kon betalen. Dus we hadden dan 4 betalende leerlingen en 5 leerlingen die dat dus niet konden betalen. En zo hadden we dus ons eerste jaar met 9 personen afgemaakt. En toen hadden we al gelukkig een klein potje opgebouwd, waarmee we in ieder geval de komende jaren door konden.
Oké.
En toen zijn we vanaf dat moment zijn we dus volledig non-profit gegaan om het ook gewoon een beetje sustainable voor onszelf gewoon te houden. En door de jaren heen hebben we dus nu eigenlijk al meer dan een heel collegezaal kunnen vullen.
Ja, hoeveel zitten er tegenwoordig in een collegezaal?
Nou, tegenwoordig 400. Ja. Maar
Amsterdam 400. Ja, in Utrecht iets minder, kleine stadje. 250 volgens mij. Maar ja, meer dan 400 mensen die jullie daarin begeleid hebben. En die hebben allemaal kosteloos, zijn die door een broeder of zuster aan de hand genomen. Ja.
Maar ik moet wel natuurlijk er eerlijk bij zeggen, niet alle 400 zijn toegelaten. Want eerlijk is eerlijk, wij kunnen ook niet garanderen dat je toegelaten wordt. Ja. Want het is nog steeds aan jou en je ervaringen en je kennis en kunde om toegelaten te worden. Maar we hebben wel zeker echt 2/3 daarvan binnen kunnen krijgen.
Ja, en ik kan me zo voorstellen, die mensen die binnenkwamen, die dus die mal ingesloten, en dat je daar ook nog contact mee hebt gehouden gedurende jaar en dat je daar ook nog een rol in kan spelen.
Zeker. Ja. Zeker. En dat is misschien nog wel het mooiste. Althans, dat vond ik nog het mooiste van wat we bij Medition hebben gedaan. Als je daar dan iemand er doorheen had geloosd. In mijn geval, als ik dan door ACTA rondliep en zag hem staan. En die dankbaarheid die je ervoor terugkreeg, dat was gewoon onbetaalbaar. En inderdaad, dat is misschien ook de grootste motivatie om ook gewoon door te blijven gaan. De studenten die doorkomen, de scholieren, moet ik zeggen, die ook hoop kan geven.
Ja, nee, dus de scholieren die heb je meegenomen, die studenten komen binnen, die spreek je en doe je ook nog. Maar waar zet je dan op in, op hun begeleiding?
Nou, wat bij ons toen heel erg vanuit het eerste jaar toen bleek, was inderdaad dat er best wel veel behoefte was ook nog na binnenkomen om daar begeleiding op te krijgen. Dus wat we dan vanaf dat moment zeggen is van, joh, weet je, je bent nu binnen, maar vergeet niet dat je al een netwerk hebt, zeg maar. Dus als er dingen zijn zoals toetsen waar je niet uitkomt, of je komt er niet uit de leerstof, of je hebt toevallig een samenvatting nodig, dan kan je daar gewoon om vragen. En zo proberen we dan ook nog van tijd tot tijd gewoon even contactmomenten te hebben van, joh, weet je, hoe gaat het nu op de opleiding? En lukt het met je vakken? En lukt het met studeren? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt? En het leuke is dus, zoals Marwan dus zegt, die mensen die zijn zo dankbaar. We hebben nu zelfs een aantal gewoon rondlopen als begeleider. Dus die zijn door ons begeleid en die...
En die heb je eigenlijk min of meer opgeleid om...
Het is een beetje de magician family dan. Ja. Magician family.
Ja. Want ik kan me zo voorstellen, kijk, wat ik geleerd heb van de afgelopen jaren, dat ik me heb ingelezen in inclusiviteit en diversiteit, dat mijn blik is niet jullie blik. En mijn blik op die zorg is niet jouw blik op de zorg. Ja. En jullie zijn allebei nu in een fase van je carrière dat je, jij loopt co-schappen en jij bent al een jaar tandarts, dat je weer tegen zo'n cultuur aanloopt die anders is dan die studentencultuur.
Zeker.
Waar loop je tegenaan?
Nou ja, bij mij natuurlijk, als je rondloopt en je krijgt supervisie van artsen, dat, laat ik het zo zeggen, hoe wij dus hadden dat wij eigenlijk heel weinig geneeskundestudenten hadden die ons konden begeleiden in de stap naar de studie, heb je nu natuurlijk ook weer een heel select groepje van artsen die op jou lijken, die jou dan weer kunnen begeleiden in die volgende stap.
Wat zijn er met artsen die op jou lijken?
Ja, ik heb dus toevallig laatst mijn scriptie geschreven over diversiteitscijfers onder arbeidsartsen. En in heel Nederland zijn er minder dan 15 Marokkaanse of Turkse arbo-artsen.
Aha.
Geregistreerd natuurlijk.
En hoeveel arbo-artsen hebben we in Nederland?
1700.
Zo. Ja. Ja, dus die zijn er eigenlijk niet, zeg maar.
Nee.
Want jij wil arbo-arts worden.
Ja.
Dat is jouw...
Staat wel bovenaan mijn lijstje, ja.
Ja.
Ja, dus het is wel weer op een nieuwe uitdaging natuurlijk. En we hebben nu, althans ik kijk maar wel even aan of ik het mag zeggen voor onze nieuwe plannen voor de tandheelkunde.
Graag hier een scoop hier in de VVA-podcast van ik naar wij. Jullie zijn nu ik en wij zijn aan de andere kant, kom maar.
Ja, we hebben dus nu ervoor gekozen om, want natuurlijk nu tandheelkunde is wat meer een loting geworden. Is niet echt meer iets waar wij dus impact kunnen maken op dat onderdeel.
Voordat je daaraan doorgaat, want is dat zo?
Wij hebben onze vraagtekens erbij. Want er wordt aangegeven dat dat wordt gedaan voor de diversiteit en inclusiviteit.
Ja.
En wij vragen ons heel erg af of een ongewone loting daaraan gaat bijdragen.
Want?
Want nou, vroeger was, laat ik het zo zeggen, in de tijd dat ik nog met selectie meedeed, je moest er echt voor werken. Het was niet een kwestie van een paar keer klikken op Duo en je bent ingeschreven. Je moest er echt voor werken. Dus je zorgde er ook al voor dat je een gezelschap krijgen die heel erg gemotiveerd is om de studie te gaan doen. En dan waren er misschien jaarlijks 600 à 800 aanmeldingen voor de opleiding. Ik denk, dat weet ik natuurlijk niet zeker, ik denk dat het nu een stuk hoger zal zijn aangezien het nu 2 keer klikken is. En het is heel simpel gemaakt. Dus ik denk dat daardoor de verhoudingen ook alleen maar schever gaan worden.
mij dat ik het goed begrijp. Want ik heb dit toch wel weer een verhelderend gesprek. Want ik dacht, oh, dat is alleen maar goed, dat loten. Ja. Wat je tevoren een selecte groep had van zeer gemotiveerde mensen, heb je nu, kan iedereen meedoen.
Ja.
En zal ik je dan even, wil je zijn geïnteresseerd in mijn mening? Vast niet, maar
komt-ie.
Nou, dat is wat ik loop 30 jaar mee in het vak. Dat is waar we absoluut behoefte aan hebben. Want vanuit mijn perspectief leiden we veel te veel briljante mensen op. En dat dokterswerk, en dat zal Danka mij in ondersteunen, en dat zullen jullie intussen ook weten, je moet gewoon hard werken. En je hoeft niet briljant te zijn en bevlogen, maar je moet vooral ook hard kunnen werken. En het grootste deel van het dokter zijn is gewoon hard werken. En ik denk dat je dan, als je een gemiddelde neemt van al die VWO-leerlingen, dat je dan gemiddeld meer harde werkers hebt dan excellentie. En excellentie hebben we nodig, want dat brengt het vak verder, maar dat hoeft niet 100 van de 100 te zijn. Maar als ik iets Chinees spreek, dan hoor ik dat graag.
Ja, nee, ik denk dat het punt met name ook zit. Ik weet, onderzoekster Lianne Mulder heeft daar vaak wel over gepost ook. En onderzoek naar gedaan. Dat al de selectie eigenlijk op de middelbare school plaatsvindt. Dus dat je dan al, wanneer je dus ouders hebt uit een bepaald milieu, uit bepaalde vakgebieden, die dan weet je al, ik moet nu hoge cijfers halen, want ik ga straks die loting in. Terwijl als je dat niet hebt, kan het ook zijn dat je dus al met een lager gemiddelde uitkomt, terwijl je net zo slim bent en net zo gemotiveerd bent. Dus of dat je misschien zoveel bijbanen naast moet doen, omdat je ouders het niet zo breed hebben. Uh-huh. En je dus minder mogelijkheid hebt om bijles te doen, wat ook weer kostbaar is. Dus die selectie, die loting, ik dacht dat eerst namelijk ook, van die loting is eerlijker. Maar dat schijnt dus ook niet zo te zijn.
We moeten het meemaken, want het is dit jaar volgens mij voor het eerst in een hele lange tijd dat het een ongewone loting is. Dus er wordt alle namen komen in een hoed terecht en we gaan namen trekken.
Ja.
Ik moet het eerst maar even zien van zoals ik het nu zie. Ik denk hoe de selectie in elkaar was gericht, kon je jezelf nog laten zien. En ik begrijp heel goed dat je dan kan zeggen van maar dus dan word je al sinds de middelbare school moet je al aan de slag, et cetera. Maar het bood me wel dan een mogelijkheid dat ik het wel enigszins in de hand had door keihard mezelf te kunnen laten zien. En als je dan nu in één keer weet ik veel, hoeveel meer aanmeldingen mogelijk hebt. Ja, er zijn veel meer namen in een pot en de kans wordt denk ik dan ook groter dat er dan weer ook iemand is met een niet-westerse achtergrond. Dat de verhoudingen dan ook anders.
En Marwan, als we even eerlijk zijn, als we kijken bijvoorbeeld naar onze eindexamenjaar, hoeveel Marokkaanse mensen zaten in dat jaar?
Ja.
Weinig?
Weinig. Ja. Onder de 10.
Ja.
En er waren 3 eindexamenklassen met alle 30 stuks leerlingen. Dus dan zit je tegen 90 aan. En wij zaten op een gemixte school.
Ja.
Wat je zou zeggen dat het een gemixte school is. Dus dan inderdaad, zoals Danka al zegt, er is al een selectie die zich al heeft plaatsgevonden.
Ja.
En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dan de situatie waar mijn broertje dan in heeft gezeten. Bij de overstap natuurlijk van basisschool naar middelbare school krijg je al een advies toegewezen. Ja. En door de jaren heen is dat natuurlijk flink veranderd van hoe dat gaat. Ja, vroeger in onze tijd had je dan de CITO-toets die je gewoon moest maken. Daar kwam dan een bepaalde score uit in groep 8. En dat was dan je advies. En dat kon dan met 1 niveau bijgesteld worden, ofwel naar boven ofwel naar beneden. Toen mijn broertje op een gegeven moment eindexamen ging doen, en dat is dus de generatie die net nu aan geneeskunde is begonnen of zo meteen gaat beginnen, was dat net iets anders. Daar hadden ze de CITO-toets afgeschaft en was het eigenlijk meer zwaarte voor de mening van de docent. Nou, mijn broertje en een vriend van hem, mijn broertje heet dan Ilias en zijn vriend heet dan Sam. Die zaten eigenlijk qua cijfers precies op hetzelfde niveau, maar die kregen allebei, kregen ze een VMBO-T advies. Nou goed, Sams ouders gingen dus in gesprek met die docent van joh, weet je, nee, wij geloven erin dat hij hoger kan en zou het echt fijn vinden als je die kans aan hem zou kunnen geven. Nou goed, na dat gesprek kreeg je dus een HAVO-VWO-advies. Werd gewoon zo bijgesteld. Toen vervolgens dachten mijn ouders van nou joh, weet je, dat moeten wij dan ook gaan doen. Nou, mijn ouders die, althans laat ik het zo zeggen, mijn moeder en mijn vader, die kunnen wel Nederlands spreken, maar die zijn er niet zo in bedreven dat ze een hele discussie, een hele inhoudelijke discussie op basis van schoolresultaten gaan kunnen voeren. Dus ja, uiteindelijk moest ik dan die discussie gaan voeren voor mijn broertje om hem alsnog naar een HAVO-advies te krijgen. En dat is nog in de situatie waarin ik dan het woord voor hem kan doen. Hoeveel families zijn er bij wie dat bijvoorbeeld dan niet kan?
Ja.
En bij die onderadvisering dan nog steeds, zeg maar, krijgen. Ja. Of bij wie dat advies niet wordt bijgesteld. En volgens mijn broertje heeft het ook helemaal prima gedaan op de middelbare school, hoor.
Ja.
Dus het is niet dat hij, zeg maar, weer onder moest doen voor het advies wat hem uiteindelijk gegund werd, gelukkig. En ik denk dus dat door die onderadvisering die dus al vanaf de basisschool naar de middelbare school plaatsvindt,
dat je daardoor überhaupt eigenlijk al een kleinere pool hebt om uit te loten weer vervolgens.
Ja, ja, dit is ook allemaal wetenschappelijk bewezen, hè, door onderzoek vanuit Erasmus en Lianne Mulder, die binnenkort gaat promoveren op dit onderwerp. Ook te beluisteren in de Kopkast trouwens. En het linkt ook heel erg aan het boek van Joris Luijendijk, die ons laat zien dat we die wereld toch met een andere witte blik bekijken. En het moet anders. Ja, maar jullie gingen net dat tipje van de sluier toch, hè? Die scoop die we hadden, die werd een beetje onderbroken vast door prietpraat van mijn kant. Maar want jullie zitten nu in een andere fase in je leven. En Medition zou overbodig gemaakt kunnen zijn door het feit dat het overal straks loten wordt. Ja. Wat gaan jullie dan met je spaarzame tijd doen en waar loop je tegenaan?
Nou, wat we dus nu hebben gedaan, of althans het plan wat er voor nu staat. En dat hebben we verder eigenlijk bijna nergens gecommuniceerd, alleen intern met een aantal leden.
Nee, maar nu komt het naar buiten.
Hè? Nu dus, komt het naar buiten dus.
Ja, nu kan het niet meer
dus,
terug.
Dus mensen, luister goed. Nee, wat we dus hebben, we hebben gekeken, geanalyseerd van waar kunnen we dan nog wel impact bij maken. En tijdens de selectie, dat valt dan nu dus weg door de loting. Wat we nog wel kunnen doen is voor de loting, dus bij mensen in 4 en 5 VWO, voordat ze zich bijvoorbeeld aanmelden, door bijvoorbeeld te laten zien van hey, jij kan dit ook, want er zijn rolmodellen die op jou lijken. Rolmodellen is nou wetenschappelijk bewezen een heel goed middel om diversiteit omhoog te krijgen.
Absoluut.
En los daarvan zijn we ook gaan kijken van oké, hoe kunnen we nou die begeleiding die we enigszins aanbieden na het binnenkomen, hoe kunnen we die versterken en misschien zelfs verbeteren? En toen dachten we nou, wij lopen dus nu tegen de situatie aan dat er geen specialisten zijn, of althans weinig specialisten zijn met wie wij ons kunnen identificeren. Er zullen wel vast wel enkele zijn. Maar het zou heel waardevol zijn als we ook eens zouden weten wie.
Ja.
Want ik kom opeens ook random daarachter dat er opeens een Marokkaanse chirurg in het AMC heeft rondgelopen. Terwijl ik daar ook een tijdje heb rondgelopen. Nou, ik zou het juist heel tof hebben gevonden als ik hem daar tegen was gekomen. Dat ik even een kopje koffie met hem kon doen. Dus we zijn nu bezig met het vormen van een programma. Waarin we dus die rolmodellen naar voren laten komen. Rolmodellen die al specialist zijn. Die al de weg hebben bewandeld. En die willen we dan zeg maar in aanraking brengen met de huidige groep leerlingen. En natuurlijk, netwerken is eigenlijk al één gedeelte van het programma. Maar we willen ook wel dat er echt inhoudelijk ook iets gebeurt. Dus we vragen dan ook hun waarschijnlijk dan om een masterclass te geven over het onderwerp waar zij dus in bedreven zijn.
Ik hoor er dus een oproep in,
ja.
Toch? Dat mensen, dat dokters, standaardsen, maar ik denk ook fysiotherapeuten, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel.
Ja.
Met een andere komaf dan de Nederlandse. Want het gaat niet alleen over Marokkaanse komaf.
Nee,
dat die zich
niet
kunnen melden om bij jullie een soort club te worden.
Ja, 100%.
Ja.
En dat we dan in ieder geval de volgende generatie kunnen inspireren om wel die stap te zetten.
Ja, daar is nog niks, zeg maar. Want we hebben de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Artsen, om maar eens wat te noemen. Die hebben dat op een gegeven moment ook collectief. Intussen, nou, je weet hoe dat, als je het opricht, voor je het weet, is het een vrouwenbolwerk geworden, die geneeskunde. Wat het aan het worden is.
Althans, we kunnen het ook, hoor.
Dat zeg je?
Tandheelkunde ook. Dat is misschien ook al 75% vrouwen.
Ja,
ja
goed.
Zeker.
Ja. Maar nou, goed zeg ik.
Maar nou even flauw gezegd. Ja. Ja. Net zei je, had je het over de oprichters. Toen dacht ik, volgens mij zijn dat 4 mannen.
Klopt.
Toch?
Ja, klopt. Ja.
En jullie zijn ook allebei man?
Ja, klopt.
Is het nou, benaderen net zoveel vrouwen als mannen jullie, of zijn het ook merendeel mannen?
Nou, uiteindelijk, we hebben even de totale statistieken niet voor me, hoor. Maar voor mijn gevoel is het redelijk wel 50-50.
Ja, denk ik ook wel, ja. Ik denk wel 50-50.
Intussen misschien, of?
Nee. Wel door alle jaren heen. Ja. Er zijn echt jaren geweest waar bijvoorbeeld alleen maar vrouwen zich aanmelden. Of in ieder geval nagenoeg alleen maar vrouwen. Er zijn ook jaren geweest waar heel veel mannen zich juist weer aanmelden.
Ja.
Dus het is niet een mannenclubje.
Nee, precies. Dat is even benadrukken.
Maar dat is misschien, wij zijn altijd heel erg op zoek van hoe ontstaat nou iets. Maar het bestond. Het ontstond doordat jullie vrienden werden,
ja,
toch? En aan die borreltafel of aan de theetafel zaten. En op een gegeven moment kwam zullen we dan niet verder lullen, maar ook gaan poetsen.
Echt poetsen.
Precies.
Ja. Marwan en Mohammed, jullie zijn allebei van Marokkaanse komaf. Hè, daar zijn jullie ook trots op. Maar jullie Medition staat niet alleen voor mensen van met een migratieachtergrond uit Marokko.
Nee, zeker niet. Medition richt zich eigenlijk in specifiek op 3 grote doelgroepen. Maar wat eigenlijk de gemene deler is voor die doelgroepen, is dat het gaat eigenlijk voornamelijk om leerlingen zonder ofwel sociaal kapitaal of financieel kapitaal. Dus als je geen netwerk hebt of je hebt het geld niet om zo'n training te betalen, kan je altijd bij ons terecht. Of je nou Marokkaans bent, Turks, Nederlands, Burmees, maar niet zo heel veel uit.
Oké.
En ik kan me ook voorstellen, want jij hebt het over nu, hoe nu verder.
Ja.
Hè, want jullie zijn nu, jij bent bijna klaar met de opleiding, jij bent al tandarts. dat je ook weer in je werkzame leven ook weer bepaalde obstakels tegenkomt, bepaalde vooroordelen, bepaalde ja, moeilijkheden, waarbij je dan ook zou denken, ja, hoe ga ik hier mee om? Hè, bijvoorbeeld agressie of bepaalde wensen van de patiënt.
Zeker.
Hebben jullie het daar ook over met elkaar?
Ja, ik denk dat als we samenkomen en dan ergens een hapje of een drankje doen, dan, ja, dan bespreek je ook altijd natuurlijk wat je op de werkvloer meemaakt, je ervaringen.
Ja, want als ik het beestje bij de naam mag noemen, dat mag ik volgens mij wel. Want discriminatie kom je ook tegen op de werkvloer, toch?
Tuurlijk.
Die kom je overal tegen.
Heb je daar een voorbeeld van waar je van de week nog bij wijze van spreken pijn van had?
Het lastige met iets als discriminatie is dat het vaak in hele subtiele, op hele subtiele manieren gaat. Ik had een voorbeeld, was een tijd, wat is misschien 2 weken geleden. Was er een patiënt en ik keek toen even mee met een andere collega. En het was een oudere man. En mijn collega was toen bezig, een witte man. En op een gegeven moment vroeg de patiënt aan mij van heel random van, ja, wat is je cultuur? Volgens mij benoemde hij het ook echt van, wat is je cultuur? Toen zei ik, ja, mijn ouders zijn van een Marokkaanse komaf. Ik ben zelf ook Marokkaans, ook heel erg trots op. En toen zei hij iets van, ja, want dat hoor ik aan je accent. En ik moest even bij mezelf nadenken. 1, van hoe ga ik hierop reageren? Dat is stap 1. En heb ik nou echt een Marokkaans accent? Terwijl ik vrij zeker van mezelf weet dat ik niet zo een Marokkaans accent heb. Zeker niet op het moment dat ik aan het werk ben of in een professioneel milieu me bevind. Dus dat was wel echt zo'n momentje van oké. En ik werd er gewoon echt even stil van ja, hoe moet ik erop reageren? Moet ik er wel op reageren?
En hoe reageerde je?
Ja, ik zei toen ook iets van, oh, ja, zou kunnen. En dat was het dan, want op dat moment heb ik ook iets van, en zeker als het gaat bij ouder, denk ik, oké, niet te serieus nemen.
Had je het gevoel dat er een afwijzing zat in zijn vraag of niet?
Zo komt het wel binnen. Aha. Zo komt het wel binnen. Het kan, misschien was hij oprecht geïnteresseerd en zal hij totaal niet slecht hebben bedoeld. Alleen dat bedoel ik met van, vinger op de zere plek leggen bij zulke situaties is heel lastig. En het is vaak dan pas achteraf, als je een momentje voor jezelf hebt, dat je even zit, even niet in werkmodus, dat je dan op dat moment erover gaat nadenken van, hoe zou je het bedoeld hebben? Hoe had ik erop moeten reageren? Heb ik er wel goed op gereageerd? Ik denk ook in zo'n situatie, omdat ik dan ook weet dat het een oudere man is, dan ga ik er geen punt van maken. Dan laat je het een beetje gaan. Ik denk wel dat als op het moment dat het iemand was tussen de 30 en 40, dat ik dan wel anders zou hebben gereageerd.
Ja.
Omdat je, dan raakt je toch wel wat meer. En zoals ik al aangaf, het zit vaak ook in de subtiele dingen waar je niet per se meteen een vinger op kan leggen. Wat ik dan ook wel eens heb, is dat ik dan bijvoorbeeld een patiënt heel opzichtig zie kijken naar mijn naambordje. Dan heb ik, maar heel opzichtig. En dat je dan ook even zit van, is hij nou even aan het checken of ik nou echt anders ben? Of is hij echt benieuwd waar mijn achternaam is? Ja. En dat soort dingen kan je nooit de vinger opleggen, zoals ik al eerder aangeef. Maar
Mohammed, ik zag jou knikken. Heb jij een voorbeeld zo uit de praktijk van de afgelopen weken?
Ja, gelukkig niet van de afgelopen weken, omdat ik mijn scriptie aan het schrijven was.
Ah.
Die is toevallig bij
Kom
de
je niemand tegen? Zit je opgesloten in de bieb?
Ja.
Wat zei je? Hij is af?
Nee, hij is af. Ah. We hopen er ook een publicatie uit te kunnen maken.
Kijk.
Ik schrijf hem dus onder Lianne Mulder. Dus daar krijg ik gelukkig helemaal geen racisme of discriminatie of wat dan ook mee. Maar er is wel een ander voorbeeld wat ik een jaar geleden had meegemaakt. Ik was toen bezig met mijn koosschap chirurgie. Ik laat even achterwege in welk ziekenhuis. Want anders is het heel makkelijk om aan te wijzen wie en wat en welk rugnummer. Maar daar merkte ik gewoon dat als ik dezelfde kwaliteiten liet zien als mijn medestudent, die dan wel gewoon een Nederlandse achternaam had en een Nederlandse naam, dat die heel anders werden beoordeeld. En dat ging toen destijds om assertiviteit. En ik ben ook heel vocaal. Ik kan mezelf ook heel goed vocaliseren. En als er iets is, dan zeg ik dat ook gewoon vooral.
Mm-hmm.
Dus als ik zeg van, joh, weet je, misschien kunnen we liever dit doen of liever dat doen. Of bij deze patiënt hadden we het misschien liever zo kunnen aanpakken. Of is dit niet misschien een behandeloptie? Dat gooi ik er dan gewoon uit. En of dat dan wordt gewaardeerd of dat misschien een foute keuze is, dat hoor ik dan wel. Dat is voor mij dan mijn manier om te leren. En een andere student die had dat ook. En bij die student werd dat dan een beetje gewoon gezien als van, oh, assertief, je denkt mee en leuk en dit en dat.
En bij mij werd dan weer gezegd van ja, je bent te mondig.
Oh ja.
Je praat je mond voorbij. Je respecteert de hiërarchie niet. En dat kwam toen wel even binnen. Want voor mij, eerlijk is eerlijk, ik heb juist heel erg het gevoel dat ik de hiërarchie respecteer, omdat ik de hiërarchie van het huis heb meegekregen.
En Nederlanders gaan er prat op dat we geen hiërarchie hebben. Hè? Ja. Laten we dat ook even noemen.
Maar hoe ging je vervolgens handelen? Nou ja, ging je anders gedragen daarna?
Ja, 100%.
Ja?
100%. Okay. En ook gewoon mijn hele manier van werken werd ook gewoon anders. Ik zat toen daar bij de afdeling chirurgie. En ik had toen zoiets van, oké, ik wil nu zoveel mogelijk meekijken en zien. En een beetje aan mijn netwerk bouwen, dit en dat. En op een gegeven moment ging ik dus toen na aanleiding van van het beoordelingsmoment. Want het was gewoon een officiële tussenbeoordeling.
Oké, het was niet even tussen neus en lippen door.
Nee. Okay. Het was gewoon een officiële tussenbeoordeling. Het komt ook gewoon in mijn opleidingsdossier te staan. Dus degene die bepalen of ik studiepunten krijg, ja of nee, die zien dat dus ook vervolgens. Nou goed, ik dacht van, nou mooi, je kan er weer over in blijven zitten. Of je gaat gewoon proberen om in ieder geval die laatste 4 à 5 weken... wat je op die afdeling zit, een ander beeld te schetsen. Zodat dan degene die jou beoordeelt, dat die zeg maar ook weer een ander beeld kan zien. Want degene die mij beoordeelt, die kent mij niet, die ziet mij niet. Die ziet alleen de formulieren die ik verzamel. Ja. Wat weer op zichzelf een hele andere discussie is. Maar goed, daar zitten we vandaag
niet over. Kun je ook wat van vinden. Maar...
Ja, doet leuk mee, ja.
Maar ik heb dus in het restant van die co-schap heb ik me dus eigenlijk gewoon volop ingezet om niet meer formulieren over hoe mijn anamnese is of hoe mijn lichamelijk onderzoek is te verzamelen. Maar hoe mijn algehele houding is. Mijn algemeen functioneren. En had het letterlijk, op een gegeven moment ik had dan in dat co-schap had ik dan ongeveer 50 formulieren. Nou, de eerste helft was dan van voor de tussenbeoordeling. Daar zat echt van alles en nog wat bij. Anamnese, lichamelijk onderzoek, beleid, verder plan, conclusie, of hoe dat gestructureerd was. En in die tweede helft zag je eigenlijk alleen maar algemene feedbackformulieren. Waarbij ik dus echt specifiek ook echt ging uitzoeken van, hey, met welke anios of aios kan ik het vinden? Of met welke staflid kan ik het vinden? Die voor mij iets positiefs kan opschrijven. Dat ik niet bij die eindbeoordeling weer er tegenaan loop. Want op een gegeven moment, als je zoveel positiefs in je dossier hebt, dan moeten mensen er niet meer omheen kunnen. Dus dan zou die nog steeds wel bij mijn eindbeoordeling kunnen zeggen van, ja, sorry, maar ja, je past niet binnen onze status quo, of we vinden je nog steeds te mondig, of we vinden je houding niet goed. Dan zou ik alsnog nog steeds daar bezwaar kunnen maken aan het einde van het jaar, door te zeggen van, ja, maar luister, dit is wat één persoon zegt, die mij op dat moment de eindbeoordeling geeft. Maar dit is wat 20 andere mensen zeggen op die afdeling.
Dus je bent je als het ware gaan indekken. En hoe was dat eindgesprek dan? Was dat met diezelfde dokter?
Ja, dat was met diezelfde dokter. En toen was echt gewoon nacht en dag verschil.
Oh.
Nacht en dag verschil.
Oké.
En dat is dus blijkbaar omdat, ik weet niet of je nou de formulieren op een gegeven moment had ingezien, of dat het gewoon wat langer was. Want eerlijk is eerlijk, ik ging ook gewoon mezelf aanpassen in de zin van, ik ging niet meer beleid voorstellen. Als jij zegt, we gaan, stel je voor bijvoorbeeld, we staan in de operatiekamer, dit is even heel grof gezegd, hè. We staan in de operatiekamer en het rechterbeen moet eraf en jij begint dan zagen met het linkerbeen. Ik ga niet meer zeggen dat het rechterbeen moet zijn. We gaan gewoon met links. Jij zegt, ik ga met jou mee.
Dat is toch het stomste wat je anders...
Ja, dat is wat we in ieder geval niet willen krijgen.
Dit is trouwens, dat wil ik even benoemen. Dit is typisch en dit is iets wat ik van, heb ik zelf ook ooit meegemaakt bij een stage van mij. Kreeg ik inderdaad ook te horen van, binnen het team moet je wel je plek kennen. Daar kwam het een beetje op neer. En dat is dan als je iets te assertief bent. En dit is iets wat ik van heel veel studenten met een achtergrond...
Want dat is de connotatie die je er ook aan maakt. Dat is wat we veel horen. Dit is overigens ook gestoeld op wetenschappelijk onderzoek van onder andere Chantal van den Andel uit het Erasmus MC, waarin mensen als ze persoonlijk beoordeeld worden met een migratieachtergrond systematisch lager scoren dan in hun eerste 3 jaar als bachelor.
Dat is ook een beetje wat Danke aangaf aan het begin van wij worden vanuit de Nederlandse Nederlandse opvoeding opgevoed met wees assertief. En dat kan misschien bij jullie, maar als wij dat doen, als wij assertief zijn, dan wordt het vaak gezien als mondig, agressief,
brutaal.
Van hoe durft hij mij?
Want jullie zijn verrekte mondig. Zeg maar.
Natuurlijk. Je moet wat, hè?
Ja.
Pas je aan.
Ja, pas je aan. Of is de, ja, wat is dat dan, zeg maar? We zijn eigenlijk worden opgevoed om netjes beleefd ouderen op een voetstuk. Ja. Zo gedraag je ook. En toch vind je jezelf assertief.
Ja, en ik denk dat dat ook zeg maar een beetje is van, dat op een gegeven moment dat besef komt van, ja, als je het niet zelf naar je toe trekt, dan gaat niemand het je geven.
Aha.
Weet je, maar natuurlijk wel, maar nog steeds met in respect, wel nog in acht houdend, de positie van andere mensen om je heen.
Ja.
Dus ik ga niet
laat ik het zo zeggen. Ik praat niet met Marwan net als hoe ik met mijn supervisor praat.
Qua cultuur, als ik kijk naar patiënten die ik heb uit met een Marokkaanse achtergrond. Mm-hmm. Het is waanzinnig hoe families zorgen voor hun ouderen. Ja. En in die cultuur. Nederlanders stoppen soms hun, even plat gezegd, hun oudjes in een flat en komen.
En kieken er niet om.
Oh, ik kom op vrijdagmiddag even een schoon paar onderbroeken brengen en een kop koffie drinken. Maar de rest vinden ze dat de zorg toch wel bij de zorg ligt, bij de medische hulpverlening. Ja. Terwijl je, denk ik, dan mogen we ook wel echt juist ook weer afkijken bij andere culturen die in Nederland wonen. Om te zien hoe je eigenlijk voor elkaar zou moeten zorgen.
Ja.
Dus dat is denk ik ook belangrijk om te noemen.
Zeker, een heel, mooi voorbeeld dan vanuit dan mijn privésfeer. Mijn oom die is 2 maanden geleden overleden na gelukkig een kort ziektebed. Maar die had op een gegeven moment thuiszorg nodig. En goed, weet je, ik ben natuurlijk masterstudent geneeskunde. Mijn broertje die is al verpleegkundige. Dus uiteindelijk heeft toen mijn broertje ervoor gekozen om in ieder geval de zorg op zich te nemen. Voor die oom dus. En mijn broertje die is ook gelukkig kwaliteitsverpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. En gelukkig ook best wel een diverse thuiszorgorganisatie. Dus wij hadden die oom van ons, die werd dan gewoon eigenlijk door 24/7 door mensen die op hem leken. Dus mijn broertje, ik, mijn andere broertje die momenteel ook de opleiding doet voor verpleegkundige, gingen wij hem dus verplegen. Dat was geen enkel moment dat hij thuis lag alleen. Mijn broertje was daar, of ik was daar, of mijn andere broertje, of zijn neefje. Of...
En er was in jullie familie ook geen enkel twijfel dat dat de juiste weg was?
Nee, zeker niet. Nee. Bij ons is het gewoon, het hoort gewoon zo.
Ja. Ja. Het is ontroerend. Altijd vanuit ons perspectief en voorbeeld ook voor hoe het zou kunnen. Hoe kijken jullie nou naar de toekomst toe? De wereld ligt aan jullie voeten. Geneeskundestudent van het jaar, tandarts. Hoe ziet jouw wereld er over 5 jaar uit, Mohammed?
Mijn wereld over 5 jaar? Ik hoop dan in ieder geval sowieso getrouwd te zijn.
Ja.
Het zit er ook alweer aan te komen. Mijn broertje is getrouwd, dus mijn moeder begint nu al met vragen te stellen van wanneer jij nou?
Ja, ja. Hey, rustig aan. Rustig. Ja,
dus ik hoop in ieder geval gewoon getrouwd te zijn al.
Het is een podcast, hè? De mensen kun je niet zien, maar anders zouden de huwelijksaanzoekers...
nou, dat valt vies tegen ook als... Nee, ja. Nee, maar ik hoop in ieder geval getrouwd te zijn. Ik hoop in ieder geval ook alvast in opleiding te zijn bij een specialisme. En ja, een beetje wat verder qua medicine is het een beetje tweeledig voor mij. Enigszins hoop ik dat we heel lang nog kunnen bestaan, omdat het echt betekenisvol werk is. En ik er zelf ook heel veel voldoening uit haal. En anderzijds hoop ik eigenlijk ook weer niet meer te bestaan, omdat het dan zeg maar niet meer nodig is.
Jezelf hebt opgeheven, als het ware.
Precies, en dat het gewoon eigenlijk een beetje een gezelligheidsclubje eigenlijk echt wordt. Van wij
gaan paintballen en
bij wijze van
bitterballen eten.
En bitterballen eten.
Halal vrij Mibo, zeg maar.
Ja, vrij Mibo. En Marwan, hoe kijk jij naar die toekomst?
Ik zeg altijd dat ik wil blijven doen waar ik gelukkig van word. Ja. Impact blijven maken, in welke vorm dan ook. Zoals Mo heel mooi zegt, van je hoopt eigenlijk dat je niet nodig bent. Ik zie dat niet snel gebeuren, eerlijk gezegd. Zeker als ik kijk naar het sentiment in Nederland. Afgelopen jaar, de afgelopen tijd.
Het is er niet beter op.
Het wordt er niet beter op. Dat is zeker. Dus ja, je ziet gewoon bepaalde verharding, bepaalde polarisatie. En die zie je op een gegeven moment in alle lagen van de maatschappij terug, denk ik. Dus ja, ik denk dat het een mooi streven is om ooit niet meer nodig te zijn, maar.
Voorlopig nog even doorgaan.
Moeten we nog wel even door, denk ik.
Ja.
Maar we doen het allemaal met alle plezier. Iedereen die bij Medition betrokken is, zit er als vrijwilliger. Ik weet ook nog met bepaalde studenten, toen we vroegen, willen jullie ons meehelpen bij Medition, werd ook echt aangegeven van, ik kom alleen helpen als ik er niks voor krijg.
Aha.
Als ik het op vrijwilligersbasis kan doen. Anders, en dat geldt voor ons allemaal. Dus we blijven ons inzetten voor een betere wereld.
Ja, mag ik jullie dan danken voor deze medewerking in de podcast van Ik naar Wij. En ik vond het echt een inspirerend voorbeeld. Dank daarvoor.
Ja, yes. Dank je wel.
Jullie ook bedankt voor de aanmelding, zeker.
Je luisterde naar een podcast van VVA, van Ik naar Wij. Wij willen jullie uitnodigen je eventuele anekdote met positieve cultuurverandering met ons te delen in deze podcast. Als stimulans of ter lering en eventueel de vermaak. Mail op vereniging@vvaa.nl. Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over de onderwerpen die we hebben besproken? Bezoek dan onze website
www.vva.nl/podcast. Bent u nou getriggerd door dit initiatief van Medition en wilt u donateur worden of zelfs en nog liever sponsor? Neem dan contact op via www.medition.nl. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op jouw favoriete audiokanaal. En abonneer je dan direct, zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren.